Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
Heerlijk avondje Donar. Onze basketbaltrots won van Antwerpen en daarmee werd een losing streak een halt toegeroepen. We verlieten trots Martini Plaza en gaan dus ook met veel trots deze nieuwe aflevering van de Rousseau Radio in. Met tegenover mij zoals gebruikelijk Bas Kammerga.
Ja, een goede nacht.
Goedenacht en natuurlijk ook Yannick Masson.
Voor de kijkers links.
Hoe is het met jou?
Ja, goed. Hoe is het met jou?
Nou, ik heb een toch wel heftige nederlaag geleden gisteren in het poolcentrum.
Ja, ik begreep het al, ja.
Dus daar ben ik nog een beetje van aan het bijkomen.
Het was 2-1 voor mij, hè? Ja.
Ja, niet zoveel aan te doen. Maar we hebben wel een leuke avond gehad.
Ja, dat wel.
Dat is dan wel.
Ja, en wij zijn allebei niet bepaald de nieuwe Ronnie O'Sullivan. Maar nee. We doen wel net alsof.
Ja. Ja, ik zie dan, er komen van die mannen dan zo'n poolcentrum in. Die hebben dan hun eigen keu mee.
Ja. Ja. Nou, dat is een heel ander niveau hoor, waar die jongens
van die handschoentjes aan.
Ja, ja, jullie zijn meer van de biljartclub, geen keus.
Nee. Ja, precies. Nou, er was dus een gast en die had daar dan voor zichzelf een tafel zonder vrienden. Mm-hmm. En die had dan zijn koptelefoon op. Het was net een basketballer die de shoot-around aan het doen was, weet je wel. En dan
helemaal in de
van
zone.
Die oefeningetjes en zo, dat ik denk, had je kerel, ja. zoek een hobby.
Ja, nou, misschien moest hij wel meedoen aan de Moscone Cup. Hè? Dat is,
who knows?
Toch een beetje de Ryder Cup onder de pool evenementen.
Ja. Spelen ze wel 9-ball. Wij speelden 8-ball.
Ja. Oh ja, kun je ook doen. Nou, geen straight pool?
Ja, ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen.
Ik wil gewoon... je weet helemaal niet welke ballen in welke volgorde. Ja, dan verlies je al gauw met
zo snel mogelijk over basketbal praten.
Oké, doei.
Dan krijgen we weer ruzie met onze vaste luisteraars.
We kunnen ook een snoekerpodcast.
Ja, precies. Want daar wou ik wel even over beginnen.
Oké.
De Crucible.
Ja.
Het WK snoeker is weer begonnen. Dus dat is weer een van mijn guilty pleasures.
Ook een van mij. Een die wij delen. Ja. Dat vind ik mooi. Ja.
Dus gisteren nacht...
Jij vindt alles leuk.
Dat is waar.
Gisteravond heb ik nog... om 11:15 zat ik nog naar een wedstrijd te kijken. Toen dacht ik, nou is al even weer mooi geweest.
Misschien moet ik nu even normaal gaan doen.
Ja. Maar kwartfinales.
Ja, verder nog wat moois meegemaakt.
Ja, de wedstrijd van Dona natuurlijk.
Ja.
En we mogen ook op FC Groningen nog hoop hebben, hè, dat ze het allemaal in eigen hand gaan houden.
Ja, dus, terwijl de Donar in Charleroi speelde. Ik was daar graag bij geweest, maar ik kon Willem II uit niet laten schieten deze keer.
Jij hebt nog weer de media gehaald, Klaas. Dus krijg je dat toch steeds voor elkaar?
Van RTV Noord tot het Brabants Dagblad.
Ja.
Enorm emo-verhaal. Nee, of viel best mee.
Ik was er niet bij betrokken. Ik ben ook hier niet in gekend. Ik vond het allemaal prima.
Maar je stond wel op, je bent wel gewoon op de foto gegaan.
Ik wist niet dat online
ging. Oh, die foto. Nee,
maar als je met Frank Metsenmakers op pad bent, dan weet je één ding zeker. Dan kom je 438.000 keer op de foto.
Ja, en dat is een enorme ergernis totdat die foto's ooit weer terugkomen.
Ja, dan denk je,
leuk dat
we
de foto's nog
hebben. Ja, was wel leuk.
Ja, gelukkig
hebben we de foto's nog. Hij is de enige die daar ook aan denkt, dus dat is wel fijn.
Ja. En dat je samen met Willem II naar de Eredivisie kan promoveren, dat is natuurlijk wel sowieso heel gunstig.
Nou, we hebben natuurlijk, laten we het even wel zijn, een paar fantastische, twee geweldige sportprestaties nu in korte tijd gehad van FC Groningen. Dat inderdaad de promotiekansen nog altijd in eigen hand heeft. En natuurlijk, geweldig avondje Donar.
Ja, dat was ook weer ouderwet, zou ik haast zeggen.
Ja. Het was echt een avondje uit, hè?
Ja.
Voor veel mensen zag ik, want met 3.750 toeschouwers, je struikelde er nog net niet over de mensen.
Nee.
Nou, wel als je om 7:15 de zaal in wou, want dan hebben ze toch weer die eeuwige flessenhals die toch eens een keer opgelost moet worden. Maar,
daar hadden we het net even over. Mm. En daar hebben wij dus een oplossing voor.
Oh, eerder komen.
Ja.
De zaal hier openen, genoeg eten en drinken.
Je moet gewoon het aanvangstijdstip moet je dus naar voren halen.
Ja, dat mensen in ieder geval bij opkomst van de wedstrijd, dus om 19:22, wanneer de spelerspresentatie begint.
Er gewoon zijn.
Ja, of je begint de wedstrijd gewoon om 19:38, zodat je om 19:30 klaar zit voor de spelerspresentatie. Ook prima. En goed, dat is misschien wel een verbeterpuntje.
Ja, is het NBA-trucje. De NBA-wedstrijden beginnen nooit op het aanvangstijdstip waarop ze staan. Want dat tijdstip wat je namelijk in je appje en op teletext doorkrijgt, dat is het aanvangstijdstip van het Amerikaanse volkslied. Dan zingen ze het volkslied. En daarna is natuurlijk alles begonnen, want zo werkt Amerika.
Ja, en nu kan het nog weer fluctueren, want in de playoffs wachten ze gewoon af tot de vorige wedstrijd is afgelopen, inclusief verlenging. En dan kan een wedstrijd zomaar 25, 30 minuten later beginnen. Ja. Niemand die ervan opkijkt.
Nee, dat doen ze in de NBA ook, inderdaad. Ja.
Ja, nou ja, wat dat betreft weer een mooie tip van de Russo Radio om mee te nemen.
Gratis tips.
Wat brengen wij de mensen toch wat dat betreft veel wijsheid?
Ja, en ook wat historisch inzicht. Ja. Dus misschien moeten we daar ook meteen even op ingrijpen op de vorige podcast. Want we hebben natuurlijk wat reacties van onze trouwe en zeer gewaardeerde luisteraars gekregen. He, met name op de shirtactie, die voor de luisteraars die nu voor Dona nog inschakelen gesloten is, waarschijnlijk. Misschien dat ze hem nog iets verlengen. Maar normaal gesproken zou je, was vandaag dus 30 april de laatste dag om in te tekenen. Maar ja, daar zijn dus voorbeelden van die ik vorige week genoemd heb. Bijvoorbeeld bij Feyenoord basketbal. Maar we waren even één belangrijke speler daarin vergeten. Een hele grote speler nog wel. Heroes Den Bosch die heeft ook die actie gedaan met shirts. Met namen van alle supporters erop.
En, 2 jaar geleden, als ik me niet vergis.
Ja, in het kampioensjaar.
Ja, toen werd ze kampioen. Dat is ook zo. Ja,
dus dat moet wel even benoemd worden. En dat ik dat over het hoofd heb gezien. Misschien was ik toen iets te veel met Dona bezig of zo.
Dat zou zo kunnen. Ja,
nee, maar
weet je anders nooit.
Nee, maar het is sowieso natuurlijk een mooi concept dat kan. En misschien ook nog wat navolging kan verdienen.
Ja, precies. Oké. Okay. Hey, we hebben het natuurlijk ook over vorige week best wel uitgebreid over het speelschema plan gehad voor volgend jaar. Sterker nog, dat gaat het plan worden.
Maar ik heb nog wel even een cliffhanger.
Oh,
want we komen erop te staan, de Russo Radio.
Oh ja.
Want dat wisten we vorige week nog niet. Maar dat is gewoon door de ballotage gekomen. En dat hoeft niet alleen persoonsnaam.
Er kwam hier iemand naar mij toe vanavond. En die zei er ook van, ja, wij hebben ook iets bedacht. Mm-hmm. Maar dat mocht niet.
Oké, dat was te commercieel of zo.
Ja, of het was niet te koppelen aan een relatienummer of zo. Ah, weet ik veel.
Oh, nou ja. Ja. Nou ja, in dit geval lijkt dat goed te gaan. Dus het zou mooi zijn om onze podcast daar terug te kunnen zien. Ja, en dat is allemaal afgerond, betaald. En dat lijkt me
wel een beetje een prominent plekje, wil ik wel.
Wij zijn er natuurlijk ook een podcast zonder winstoogmerk.
Ergens, dus ergens op de navel of zo, lijkt me wel wat.
Nou, misschien komt die naam wel vaker terug. Hè? Want ik geloof dat er iets rond de 100 deelnemers zijn. Dus,
nou zeg jij iets. Hè? Jij zegt, we zijn geen podcast met een winstoogmerk. Dat klopt ook wel. Als mensen ons steunen, als mensen MVP-lid zijn en je luistert naar deze podcast. Ja, dan help je echt gewoon deze podcast in de lucht houden.
Ja.
Dus de kosten die gemaakt worden om deze podcasten te produceren. De platforms die we moeten betalen. Want we moeten betalen voor dingen als server. En anders kun je niet naar deze podcast luisteren.
Klopt.
Ja,
dat wordt ermee bekostigd. Ja. En nog een heel klein deeltje onkosten als we eens een keer naar uitwedstrijden toe gaan of zo. Dat wordt ermee gedaan. En daar maken we leuke extra dingen ook voor.
Ja.
En daar gaan we gewoon rustig mee door, toch? Ja.
Hey, ik had het dus over het programma.
Ja, sorry.
En de competitie opzet.
De competitie opzet. Ik was even op zoek naar het goede woord, maar dat is het inderdaad. Ja. En daar is natuurlijk wel wat interessants aan de gang, want we hebben het erover gehad. En ook met de kanttekening die we hebben geplaatst. Of dit nou echt gaat bijdragen aan... we willen natuurlijk allemaal... En ik denk dat de eerste divisie daar op dit moment een heel goed voorbeeld van is. Al hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn.
Ja.
We willen climaxen.
Ja, zeker. Nou kijk, en ik heb daar deze week ook aardig wat over getweet. Hè,
zeker als je jong bent zoals Yannick.
Ja, precies. Nee, de cursus enkelzinnigheid is weer beëindigd voor deze week.
Enkelzinnigheid is weer afgeschaft, ja.
Hey, ik heb daar aardig wat over getweet deze week over de competitieopzet. Hè, die volgend jaar dus, wat nu ook officieel bekend is, gewoon een volledige competitie uit en thuis met 20 teams wordt. Ja, waarbij helaas de helft van de wedstrijden van tevoren de uitslag al weet. Hè, in ieder geval de winnaar. Ja. En de grootte van de uitslag, dat is nog even de vraag hoe dat allemaal gaat. Voor volgend seizoen was er duidelijkheid nodig. Met name waarschijnlijk vanuit de Belgische lobby daar een behoefte is aan veel wedstrijden. En iedereen aan boord te blijven houden. Ook in België hebben ze de wens om de competitie in te krimpen.
Wat is een reden voor Nederlands teams om wat minder wedstrijden te willen?
Nou, niet per se minder wedstrijden te willen, maar het uitgangspunt van de B-Next League. Hè, dat is toen ook met de partij Hypercube opgezet. Om het competitieformaat zo op te stellen. Hè, dat er heel veel aantrekkelijke wedstrijden zijn. En die knip is ook niet voor niets gemaakt. Omdat je op een gegeven moment in de loop van het seizoen gelijkwaardige tegenstanders wil houden. Je wilt niet te veel voorspelbare wedstrijden. Hè, en dat bij voorkeur wil je dat niet van, zeker niet van september tot en met april, dat je al bij driekwart van de wedstrijden een eentje of een tweetje kan invullen. Hè, dus voor de total, even voor de duidelijkheid of de thuis- of uitclub wint. Want het gat tussen de nummer 1 en nummer 20 is gewoon te groot. Het is ook niet voor niets dat in de huidige opzet Oostende dus niet Den Helder treft. Hè, je begint in eigen land, daar zijn de verschillen al redelijk groot. En als je dat helemaal bij elkaar gaat mixen, krijg je in de onderkant van de ranglijst gewoon veel te veel voorspelbare resultaten. En zullen de gaten nog groter worden? En voorspel ik dat je eigenlijk in januari, februari, dat het zich al zo erg heeft afgetekend. Dat het daarna voorspelbaar wordt. Wat wel heel bijzonder is, de ontwikkelingen in België in het voetbal en in het volleybal. Het volleybal kopieert het format van de originele B-Next League. Inclusief volgens mij de cross-border status en ook nog de cross-border playoffs. Dus daar zijn ze dus waarschijnlijk wel heel blij mee. Met extra wedstrijden tegen betere tegenstanders. En in het voetbal.
En met ook nog een soort van in-season tournament. Hè?
Ja.
Een soort van cup tussen kerst en oud en nieuw.
En daarvan moet gezegd worden dat het playoff format of de extra formats, die zijn nog niet bekend. Die worden pas op 30 juni vastgesteld. Dat heeft er weer alles mee te maken dat je op dat moment pas definitieve duidelijkheid hebt over welke clubs er wel en niet mee gaan doen. Ja. Of je het echt over 20 clubs hebt of dat er nog clubs wisselen of bijkomen of afgaan. Dus dat snap ik wel. Alleen ik zou er heel erg voor pleiten. Komend seizoen is een gegeven. Hopelijk houden we gewoon de huidige playoff formats in stand. Is er mogelijk rond december of januari nog iets mogelijk met een extra toernooi? Wellicht waar nog een ticket voor de playoffs te verdienen is of wat dan ook. Maar moeten we voor 1 januari 2025 met name de achterban van alle clubs. Hè, dus de kijkers, de volgers, de liefhebbers. Tot een systeem komen wat voor het seizoen daarna dan beter werkbaar is. Want we hebben niet de luxe, dat heb ik ook getweet, om af te wachten tot februari, maart en dan tot de conclusie gekomen dat eigenlijk 75% van de wedstrijden van tevoren de uitslag al kent. He, want de verschillen zijn zo groot, veel groter dan in een voetbalcompetitie in Nederland of België met 18 of 16 teams. He, want eerlijk gezegd, in de voetbalcompetitie zou nu in dit praktische voorbeeld Vitesse gewoon van PSV of Feyenoord kunnen winnen. Of in ieder geval gelijk spelen. Bij voetbal ligt dat toch nog, de verrassing ligt dichter bij elkaar. En in basketbal weet je de uitslag al.
Hoewel ze in België natuurlijk in het voetbal ook al nu al heel vroegtijdig de boel in vakken gegooid hebben. Ja. Een kampioenspool, een degradatiepool.
Niet heel vroeg. Hè. Ze spelen eerst allemaal een keer tegen elkaar. En dan gaan ze juist in het voorjaar, maken ze de splitsing van de eerste zes, de volgende zes en de vier daaronder, die spelen voor degradatie.
Ja.
Je ziet daar nu dat het te overdreven is, zeg maar, dat de resultaten in de kampioenspool te zwaar wegen. En ik luister ook heel vaak naar de Vlaamse podcast. En daar vinden ze dus eigenlijk dat die kampioenspool te veel waarde heeft. En want je speelt eerst, even kijken, goed uitrekenen, 30 reguliere wedstrijden met 16 teams. En daarna ga je nog een keer, maar die punten worden allemaal gehalveerd.
Ja.
En dus de waarde van die wedstrijden is ook niet zwaar genoeg ten opzichte van de 10 wedstrijden die je dan nog speelt om het kampioenschap.
Hoewel je daar wel weer wat grappig zag, want bijvoorbeeld Union moet ik zeggen. Union komt thuis. Dat Union was in de reguliere competitie duidelijk de beste. Toen kwamen ze in die kampioenspool. En toen verloren ze opeens hun eerste vier wedstrijden.
Ja, precies. Dus dat wordt dan gezien als competitievervalsing. Maar iedereen weet van tevoren het format. Hè, dus je weet dat het daarom gaat. En dat hetzelfde zoals het nu in de huidige B-Next League gaat. Hè, iedereen weet van de punten uit de reguliere competitie. Hè, de nationale competitie, die worden gehalveerd. En hier speel je eigenlijk voor dubbele punten in de cross-border fase. Ook omdat je hier minder wedstrijden speelt. Maar die wedstrijden zijn in dit geval ook weer zo voorspelbaar.
Ja.
En Nederland-België ligt verhouding ongeveer op 3 keer winst voor België en 1 keer winst voor Nederland. Hè, als je alles beetje bij elkaar optelt. En in de elite zilver is dat die verhouding ligt nog schever, om het zo maar te zeggen. Dus dat wordt ook alweer een beetje te voorspelbaar.
Maar conclusie is wel, we blijven puzzelen en we hebben eigenlijk de gouden sleutel nog niet gevonden.
Nee, dus zou ik iedereen aanraden om daar gewoon weer diezelfde formule en berekening op los te laten. Zoals die ook bij het totstandkoming van de eerste B-Next League tot stand is gekomen. Dat je dus weet van we delen het dan wel regionaal, dan wel op sterkte. Of door kleinere poeltjes. Of in ieder geval niet een hele competitie met allemaal uit- en thuiswedstrijden. Maar ga in hemelsnaam gewoon een halve competitie spelen en, ja. en split het dan op. Ook als je het, hey, je hebt sommige de kleinere clubs die hikken aan tegen de reistijden of de reisafstanden, zeg maar, en daarbij komen de kosten. Daar kun je allerlei dingen voor verzinnen, dan wel. Cross-border, maar je kunt ook zeggen van in de Silver League speel gewoon weer in je eigen land verder voor je play-off plaatsen. Kan allemaal. In de top is er duidelijk de behoefte om sterkere tegenstand te hebben. En daaronder is de behoefte om de kosten te beperken. Nou, die afweging moet je met elkaar maken. Nou, ja.
Maar het is wel ingewikkeld, Bas.
Ja, super ingewikkeld.
Ja,
ja sowieso.
Omdat iedereen dus een eigen en een ander belang heeft.
Ja, alleen de oplossing die nu wordt gekozen, zeg maar, is een oplossing van anderhalve eeuw oud. Hoe ooit de allereerste voetbalcompetitie is opgezet. Ja, die voldoet niet meer aan deze tijd. Zeker niet omdat de krachtsverschillen gewoon veel te groot zijn. En een volledige competitie van 20 teams. Ja, die is gewoon sportief niet meer interessant, zeg maar. Op een gegeven moment, ik verwacht dat je in januari, februari worden het allemaal oefenwedstrijden tot het echt om het echi gaat. Ja, dat is gewoon super jammer.
Ja.
Janiek?
Ja. Nou ja, ik denk dat... Ik ben het redelijk met je eens. Maar wat ik wel denk is dat in de huidige opzet je ook al heel duidelijk kan zien dat de krachtsverhoudingen gewoon heel erg groot zijn. En dat ook nu... In de cross-border fase, hoe leuk ook je het overgrote gedeelte van de wedstrijden gewoon kan invullen, dan wel dat ze eigenlijk nergens meer over gaan, omdat het in beide landen al beslist is.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wel, dat pleit er niet meteen voor om nou maar een hele competitie te gaan spelen en Oostende een beetje vlierenfluiterig leuk tegen Den Helder met 50 punten verschil te gaan zien winnen.
Nee, dat wil ook niemand.
Ik weet niet of niemand dat wil, maar er zijn weinig mensen die dat willen.
Ik ken geen fans van wedstrijden met 50 punten verschil.
Oh, ik denk dat de mensen bij Antwerpen het heel mooi vonden dat ze met 50 punten verschil van Leiden wonnen.
Hmm. Ja.
Dat
ja,
denk ik wel.
Goed, maar dat zijn dan twee ploegen van gelijke verhouding waar je enorm stunt.
Ja.
Dat kan.
Ja.
Dat wij vanavond van Antwerpen hebben gewonnen is ook een stunt.
Ja, precies. Maar Okay. Kijk, ik denk dat het heel moeilijk is om naar een competitieformat toe te gaan waarin die verschillen in krachtsverhouding niet meer zo duidelijk tot uitdrukking
maar is,
komen.
Is het in, als we dan het grote voorbeeld er even naast zetten, de NBA, niet hetzelfde?
Wat we nu gaan doen is wel, het lijkt eigenlijk best wel op het NBA-format. In de zin van, daar spelen ze in het reguliere seizoen een shitload aan wedstrijden die richting het einde vaak nergens meer over gaan. In de
zijn er heel veel ploegen die spelen natuurlijk al weken nergens meer over.
Ja, maar daar is wel één kanttekening bij. He, want daar wordt wel degelijk rekening gehouden met de regio's. He, net als in de NFL. Ja,
divisions.
Divisions, ja. Dus je hebt meer wedstrijden tegen clubs die dichterbij zitten. En dat is in Nederland en België ook mogelijk. Ja, alleen dan wordt het een hele gekunstelde situatie. Ja. Omdat in je eigen regio je automatisch... aangezien de sterkte van de Belgische competitie groter is dan de Nederlandse competitie, krijg je daar weer scheve verhoudingen.
Ja, ook tussen Vlaanderen en Wallonië. Want alleen al, als je het hebt over het aantal clubs in die twee regio's.
Ja, het zit er meestal in Vlaanderen. Ja, ja. Ja. Dus dat wordt ook ingewikkeld. Dus als je dat op sterkte wil indelen, wordt lastig. Dus de ideale oplossing is er ook niet. Alleen de oplossing die nu gekozen is, ja, die moet echt eenmalig zijn. Want en er moet ook vroegtijdig zeg maar een nieuw format worden gekozen. Hè. We zijn er nu zeg maar in halverwege april mee geconfronteerd. Ja, dat is echt te laat. Hè, want idealiter wil je op 1 april starten met je met het nieuwe seizoen, met de seizoenkaartverkoop, sponsorverlengingen. Bovendien ook met de publiciteit voor het volgende seizoen. Hoe ziet het er dan allemaal uit? Hmm. Als dat nu allemaal nog onbekender zijn, ja, dan stap je ook weer...
Zaalbeschikbaarheid.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, goed. Daar schijnt op de achtergrond gelukkig al heel veel mee gestoeid te worden.
We hadden vanavond niet in Antwerpen kunnen spelen. Ik heb het even gecheckt.
Oh, want...
Tate McRae staat erop.
Ja, precies. Maar misschien dat morgen dan op woensdag weer had gekund. In ieder geval, voor Dona wordt het al een hele puzzel om straks 22 thuiswedstrijden daarin te gaan plannen. Want daar, inclusief het Europese verhaal, kom je op minimaal 22 thuiswedstrijden. Als we het sportief een beetje goed doen, kan het oplopen naar 30 of misschien nog wel meer wedstrijden. Ja, het bekertoernooi moet bovendien nog ingepland worden.
Ja.
Dus... ja, het is een hele puzzel.
Ja.
Zo vroeg mogelijk duidelijkheid, wat flexibiliteit daarin. Ja, het wordt een hele volle kalender. We beginnen eerder 13 september, heb ik gelezen. En met uitloop tot 15 juni 2025.
Ja, we vinden nu met z'n allen het seizoen eigenlijk al best wel lang. Dus...
Ja, maar goed, ook weer tekort, want de B-Next play-offs zijn afgeschaft. En dat is een omissie, omdat je ook duidelijkheid wil. Als je dingen afspreekt, dan moet je ze voor meerdere jaren doen. Hè? En, en nu is er één tussenjaar met die volledige competitie. En,
De variant die we hadden trouwens met de B-Next play-offs ben ik helemaal niet voor. Maar ik wil de B-Next play-offs wel terug in de vorm van een Final Four'tje of weet ik veel.
Ja, die kunnen ook anders. Die hoeven niet zo langdradig. En ook niet met zoveel teams, maar toch... we hebben
er zat wel wat leuks in of zo.
Donar heeft er natuurlijk enorm van genoten en dat geldt ook voor Leiden. En dat het format op zich is wel oké. Alleen die prijs aan de eindstreep, dat is ook altijd de discussie. Ja. Kun je daar dan niet het Champions League ticket aan koppelen? Nee, dat kan niet.
Althans, nu nog niet.
Je kunt van alles met elkaar afspreken, maar de een wil hem niet afstaan, want de rechten liggen bij België en zij zijn natuurlijk doodsbenauwd dat er ooit een keer een Den Bosch of een Leiden of Donar of Zwolle dan de B-Next titel pakt. Sterker nog, dat is nu dus een paar keer door Leiden gebeurd. Ja, dat willen ze niet opgeven. En dat is ook terecht, want de prestaties in Europa zijn ook door de Belgische teams neergezet. Dus daar moet je ook altijd gewoon respect voor hebben, lijkt mij.
Ja. Hey, wij Donar toog vorige week naar Spirou Basket, de basketbalclub van Charleroi. Altijd hele leuke uitwedstrijd. Ik balde er echt ontzettend van dat ik er niet bij was. Maar je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. Zeker niet als je in de sportjournalistiek zit. En Donar verloor daar met twee...
Mooie specificatie.
Ja. Ja. Nee, dan ben je nog wat vaker, zeg maar, nog weer op verschillende plekken en met sport bezig. Of je bent gewoon echt aan het werk. Dat kan ook.
Het is sowieso niet mogelijk om fysiek op te splitten. Nee. Tenminste, ik heb het wel eens
geprobeerd. Maar
maar ik bedoel meer van als je in de sportjournalistiek bent, is de kans groter dat je of er elders aan het werk bent.
Eigenlijk bedoel je mij gewoon dat ik er bij beide niet bij.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, nee, leuk.
Nou, dat kan gewoon, dat gebeurt al sneller.
Maar dat geeft je dan wel de gelegenheid.
Als jij gewoon een huis, tuin en keukenbaan hebt van 9 tot 5, dan zit je in een andere situatie.
Ja, dan
dat
wordt...
geeft jou meer mogelijkheid om 's avonds bij een basketbalwedstrijd aanwezig
te zijn. Ja, dan wordt Willem II of Charleroi op een vrijdagavond alsnog idioot ingewikkeld.
Ja.
Vanaf om 5 uur...
Als je een kantoorbaan hebt, kun je nog eens keer 3 uur eerder vrijnemen.
In sommige sectoren wel. Maar als je gewoon in een winkel werkt of voor de klas staat, dan wordt het ook al lastig.
Dan wordt dat inderdaad een stuk lastig.
Dus hou
alsjeblieft... Daarom noem ik ook de kantoorbaan als voorbeeld.
Dus hou alsjeblieft op met professionele sport op vrijdagavond. En doe dat gewoon lekker op zaterdag en zondag.
Lijkt mij een ontzettend goed idee. Ja. Wij verloren daar met 2 punten verschil. En het eerste wat ik tegen jou zei toen we het over deze wedstrijd hadden, Yannick, was... Ja. Dat was niet nodig geweest, volgens mij.
Nee, want wij waren, we komen straks op de wedstrijd van vandaag natuurlijk, maar we waren het hele seizoen niet zo goed in closen van wedstrijden. En dan was dit weer ook een absoluut voorbeeld van. Er stond nog 6 seconden op de klok. Donar had een after timeout play, dus die hadden net een timeout gehad. 6 seconden op de klok en ik kijk en ik denk, we hebben maar 2 puntjes nodig. Hè? We staan 1 punt achter. En voordat je het weet, winnen we die wedstrijd nog. En wat schetst mijn verbazing? Ik zie John Meeks met 2 handen vooruit. Iemand werkelijk de hele Spirou-doom doorduwen.
Ja, op Smout.
Op Smout. En ook nog heel verbaasd zijn dat dat dan een aanvallende fout is. Of tenminste verbaasd richting een scheidsrechter kijken. Dat ik denk, er stond waarschijnlijk van alles op het bord. Maar er stond waarschijnlijk niet, duw je tegenstander compleet omver. En vooral niet als er nog 6 seconden op de klok staan en je hebt aan 2 punten genoeg. 6 seconden zijn 3 à 4 passes. Dus je hoeft helemaal niet naar je eerste optie toe. Je kunt gewoon de tijd pakken en gewoon rustig de play uitlopen.
Had het er nog wat mee te maken dat ook bij Spirou op dat moment er een wissel plaatsvindt en juist die Smout erin kwam?
Misschien, maar ik denk dat het er vooral mee te maken had dat Meeks had 32 punten in die wedstrijd. En dat iedereen toch wel ook bij Donar een beetje het idee had, de bal moet wel naar Meeks. Want die moet het dan maar even gaan doen.
Maar we hebben dat eerder gezien bij een uitwedstrijd van Donar.
Hero play. Heet dat.
Toen ging het ook niet goed.
Nee, je kunt van tevoren beter niet... je moet wel een
dat was
plan
in Hassel,
hebben.
Denk ik.
Hè? Ja, je moet wel een plan hebben. Dus je moet wel een play uitgetekend hebben en wel daarin een eerste optie, tweede optie, derde optie hebben. Maar je moet vervolgens niet alles op je eerste optie gooien. Gewoon puur omdat je dat maar bedacht hebt. Af en toe is een beetje improviseren is ook wel toegestaan.
Maar, kijk, ik vind Mieks een hele fijne basketballer. Maar ik denk dat we ondertussen wel achter zijn gekomen dat hij niet de hoogste basketbal-IQ heeft van dit team. Want hij...
Nou, niet in teamverband vooral. Dus hij maakt slechte beslissingen voor een... Af en toe maakt hij slechte beslissingen voor een team.
Dank voor deze toevoeging. Dat is heel terecht. Want daarmee zou ik hem... namelijk toebedichten dat hij niet zo slim was. Maar dat is niet, dat wil ik hier zeker niet zeggen.
Nee, en hij is ook best wel basketbal slim, maar vooral in 1-tegen-1 situaties.
Ja, want hij maakte natuurlijk even daarvoor, maakte die, als ik het even terughaal, een aanvallende fout.
Ja.
En een turnover ook nog.
Ja. Ja, daarom is die wedstrijd ook niet in de laatste play beslist. Ik heb de wedstrijd zaterdagochtend op anderhalve snelheid. Het was een experiment voor mij. Op anderhalve snelheid nog een keer terugkijken. Okay. Omdat ik graag binnen een uur door die wedstrijd heen wou zijn.
Nou, Charleroi was volgens mij geen zwenkcamera. Dus dan is het
wel beter. Zeker wel.
Zeker wel.
Oh, wel. Ja, helaas wel. Oh. Dus ik heb met name, dat is classic trouwens. Aan het begin van elk kwart komt dan zeg maar dat hele grote scorebord nog een keer in beeld. Dus je mist standaard de eerste score van elk kwart. Dus dat was wel weer legendarisch.
En de Zeppelin, hè?
Ja, die was niet in beeld. Nee, want gelukkig is de AI achter dit krankzinnige Australische systeem er nog niet op geënt dat ook Zeppelins in beeld moeten. De bal is al een prestatie op zich, als die in beeld is. Plus, nou ja, eventueel als een bal door een basket heen gaat, zou je dus zo'n artificieel systeem wel kunnen zeggen van, dat is nou goed voor punten in een basketbalwedstrijd.
Ja, het is ook vooral dat, zeg maar, als dan het AI-systeem denkt nu af en toe nog, ja, er wordt wel gebasketbald, maar er zit daar een mevrouw op rij 6A en die eet een ijsje.
Die eet een ijsje, ja. Ja. Gaan we even inzoomen. Nee, kijk, dat zo'n systeem na 3 jaar nog steeds niet in staat is om gewoon de basic dingen uit zo'n wedstrijd te halen. Ja, goed. Ik zou er heel snel mee stoppen. Ik zou een vrijwilliger zoeken die gewoon achter de camera gaat staan. En zelf heen en weer zwenkt. Kan ook een keer misgaan. Kan een keer iemand in slaap vallen. Of die kan een keer iemand zitten te twitteren als hij moet dweilen. Maar ja. dat kan allemaal. Dat zijn menselijke fouten. Daar heb ik veel meer respect voor dan. Dat je nu helemaal blind vaart op technieken die ook nog te duur zijn. En,
maar ga door.
Totaal niet. Oké.
Ik laat het ook maar gewoon gaan. Hè? Ja. Ik moest meer leiding in deze podcast pakken.
Ik moest deze rant even kwijt. Tussen de regels door.
Is ook prima.
Ik ging die wedstrijd terugkijken. En die wedstrijd, het liep dus niet mis op die laatste score. Hè? Want we hadden een behoorlijke voorsprong. 9 punten. En ik meen uit mijn hoofd even 60-69. En vanaf dat moment heb ik dus ook even meegeschreven in mijn prachtige kleine opschrijfboekje. Ja, en waren er nog 9 aanvallen van Donar. He, dus in de laatste 5,5 minuten uit mijn hoofd. En daarvan zijn er 2 tot een score, tot een veldscore gekomen. En van die 7 keer dat het niet lukte, kwam Donar eigenlijk ook niet eens tot een normale schotpoging. Nou, dat is echt dramatisch.
Ja.
Dat dan in de eindfase gebeurt. En er zijn zeker omstandigheden voor. He, foutenlast, vermoeidheid, blessures, dat soort zaken. Maar dan nog, hè, dus zeker deze. Jullie hebben de voorbeelden van Meeks nu genoemd. Maar er waren nog een paar spelers die ik nu niet bij naam hoef te noemen.
Waarom niet? Want ik wou er eigenlijk wel even
naar. Nou, ik heb ze zo niet bij de hand. En dat, ik vind het ook niet. Het is een teamprestatie. Ook als je verliest.
Ja, oké. En we mogen het alle drie natuurlijk benaderen zoals we dat willen benaderen. Maar Karolis Baboussis.
Die oogt ook niet heel erg fit, moet ik zeggen.
Die 0 uit 8 is.
Ja.
Ja.
En 0 uit 3 op de 3. 0 uit 5 op de 3.
Ja. Ja.
En 1 uit 2 op vrije worpen.
Ja.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk cijfers. Dan is het eigenlijk niet verbazingwekkend dat je een wedstrijd verliest. Ook al is het maar met 2 punten verschil.
Waarschijnlijk was hij al niet helemaal fit. Want ik zag hem vanavond niet in de hal. Dus nee, dat betekent dat hij ziek was. En misschien zat dat eraan te komen. Ja. Dit is ook wel echt, ook voor zijn doen, gewoon... Ja, zwaar onvoldoende.
Dit kennen we natuurlijk helemaal niet.
Alleen in de eindfase had hij nou net niet die bepalende rol dat de wedstrijd niet gekloost werd. Maar ja, eerder in de wedstrijd was het wel handig geweest als hij er nog een paar balletjes in had gehoord. Dan waren we nooit in deze situatie meer gekomen. Ja. Dat is waar.
Ja. Weet je, het was een teleurstellende avond in Charleroi in zoverre dat je de wedstrijd verliest. Maar
het niveau van de wedstrijd was ook niet heel hoog.
Nee, en gezien de hele situatie waarin Donar natuurlijk... En daar zitten ze nog steeds in, hè, met allerlei blessures... En mensen die ziek dreigen te worden of ziek zijn... Of weet ik veel wat allemaal.
Mm-hmm.
En het gaat ook niet echt meer heel erg ergens over. We staan vierde en we blijven waarschijnlijk vierde, weet je wel. Zal ik er ook niet echt mee, als ik heel eerlijk ben. Het was meer dat ik dacht, oké, wacht even. Het zou wel leuk zijn als we het gewoon eens een keer zouden leren... hoe je zo'n laatste kwart wint. Of in elk geval ervoor zorgt dat je de wedstrijd winnend afsluit... in het laatste kwart. Maar ik was eigenlijk veel meer benieuwd naar... hoe het vanavond in Martini Plaza zou zijn. Hoeveel mensen er zouden zitten. Of we weer spelers terug zouden krijgen. Of hoe de spelers daarmee om zouden gaan.
Toch heeft de wedstrijd wel iets opgeleverd. Want het schijnt dat er een aardig... goed en open gesprek binnen de spelersgroep is gevoerd. Ja. Waar iedereen elkaar, de waarheid, dat is altijd zo'n raar begrip. Maar waar iedereen open en eerlijk tegenover elkaar heeft kunnen aangeven van hey, wat je dwars zit op dat moment.
Ja.
Ja, dat was ook echt wel nodig in deze fase. Want blijkbaar waren er veel kleine en grotere frustraties onderling ook. Hè, zonder dat je dat naar elkaar uitspreekt om misschien elkaar in bescherming te nemen. Maar nu is er meer alles ligt op tafel. En,
Je zou kunnen zeggen, het heeft zijn vruchten afgeworpen.
Zeker.
Want ik heb begrepen dat inderdaad dat gesprek geweest is. En dat er toen ook een dikke streep onder is gezet.
Ja.
Nou ja.
Ja en nee. Want ik denk dat als je zo'n insteek van open naar elkaar zijn, dat je dat ook vol moet houden. Je moet elkaar altijd gewoon op feiten en omstandigheden in een wedstrijd, op dingen moet je elkaar aan kunnen spreken zonder dat meteen door persoon X of Y persoonlijk gemaakt wordt. Ja. Want je bent met elkaar met een team, hè, zowel vanuit de coach als spelers onderling ben je bezig om elkaar beter te maken. Er loopt hier nu niemand meer rond die de boel zit op de fokken, zeg maar. Dus je bent met hetzelfde doel bezig en je moet elkaar feedback geven, want anders gaat het gewoon mis. En dat kun je het best helaas in de heat of the moment doen. Want dan is het nog actueel, dan herinner je ook van oh ja, shit, ik had dit of dat moeten doen. Ja. Oh ja, dit was niet of wel de afspraak. Niemand doet dat expres dingen mis of wat dan ook. Maar je moet wel op dat moment gewoon meteen kunnen ingrijpen. En dat die feedback loop moet sneller. Want we zijn eigenlijk een heel seizoen, hebben we daarin gewoon te weinig progressie gemaakt.
En wat je daarin heel erg merkt, vind ik, of wat je daaraan kan zien, is dat je eigenlijk spelers met leiderschapskills in het veld, dat je die heel erg mist. Want als je die meer zou hebben, dan zou je dit soort gesprekken niet nodig hebben. Schuine streep, dan was het allemaal veel minder ernstig. Omdat zo iemand dan toch gewoon dat leiderschap naar zich toe
trekt. Maar ik geloof gewoon niet dat er niet is, Yannick. Want wij spreken veel met deze jongens. Wij investeren daarin, omdat wij geïnteresseerd zijn in die jongens. Maar we willen ook ervaren hoe ze in elkaar steken.
Ja.
Hmm. Ja, ik heb niet het gevoel dat we met een Tomšík, dat we met Sander Hollanders, die echt daar grote stappen in heeft gezet, voor mijn gevoel, als het gaat om leiderschap tonen en zich bekommeren om dit team. En zeker ook met de Coda Quinn, dat we echt daar, en dan noem ik drie jongens die volgens mij echt die kwaliteit in huis hebben.
Ja, maar hebben ze het al eerder moeten doen? Nee.
Nee, die zijn allemaal nog lerende.
Ja. Maar ze hebben het wel in zich.
Ja, maar ze zouden het kunnen. Maar er zit een verschil tussen kunnen en doen.
Ja, en uiteindelijk moet er binnen het team ook zoiets ontstaan. Hè, dat iedereen van elkaar accepteert dat je ook een soort zelfsturend mechanisme wordt. Hè, terwijl misschien in het begin van het seizoen, omdat het allemaal ontbrak, dat je meer opdrachten van buiten of bovenaf hebt gehad. Van de coaches of van andere spelers. Hè? Want misschien is de pickorde in de loop van het jaar ook door de blessures wel eens een aantal keren op de kop komen te staan. Ja, dat gewoon ingewikkeld is. Ja. En dat je uiteindelijk intrinsiek vanuit het team dat moet ontstaan. En dit is wel een cruciale fase om daar nu nog mee te beginnen. Ja. Hè? Dus bij voorkeur had dat eerder in het seizoen gemoeten of gekund.
Ik snap ook wel, Bas, dat in de situatie waar wij uitkomen, dat dat anders is dan andere jaren. Je merkt er gewoon, waarom is Kjeld Zuidema captain van Donau geworden? Nou, voor een groot deel om eerst maar eens aan die nieuwe jongens over te brengen. Wat zijn wij voor club? Wat is het DNA van deze club? Wat voor publiek hebben wij?
Ja.
Dus wij zijn te laat begonnen natuurlijk eigenlijk.
Ja, nee, sowieso liepen we natuurlijk heel lang achter de feiten. Drie tot zes maanden op reguliere seizoenen. Maar
het is nog niet te laat.
Nee, zeker niet. En je hebt natuurlijk dan ook nog weer te maken met de individuele spelers die ook nog soms met zichzelf bezig zijn op bepaalde vlakken. En dan daardoor het teambelang niet veronachtzamen, maar dat eventjes op een tweede plan komt te staan. Je moet eerst zelf figuurlijk gezien goed in de wedstrijd zitten om je maximale bijdrage aan het collectief te kunnen leveren.
De ideale speler hiervoor is en was natuurlijk Jordi Kuiper, maar die was vandaag assistentcoach. En je kan nooit helemaal dezelfde leiderschapsrol pakken als jij eerst speler bent en dan maar een beetje half geblesseerd en dan uiteindelijk ga je meedoen en dan ben je toch weer geblesseerd. En dat is gewoon geen lekkere situatie om daarin heel goed je rol te kunnen pakken.
Voor mensen die door hadden, Stefan Hendricks was ziek.
Ja, die was er niet.
Ze had in ieder geval persoonlijke omstandigheden.
Dat is gewoon niet echt een lekkere rol om dat leiderschap in te pakken. En heel veel andere spelers die dat in eerdere fases in hun carrière hebben moeten doen, hebben we eigenlijk niet. Het zijn veelal vrij jonge jongens. Of jongens die bijvoorbeeld Gabrovšík wel in hele grote competities gespeeld hebben, maar daarin vooral roleplayer waren.
Precies.
Dus ja, dat is ook lastig. En je hebt hier hele, gezien het feit dat ik de leraaropleiding doe, hele onderzoeken hierover, over groepsprocessen. Norming, forming en storming zijn de drie fases waar je doorheen gaat voordat je een stabiele basis krijgt.
Moet er allemaal dengelsteen worden.
En wij zitten nu nog eigenlijk in de laatste fase voordat iets stabiel wordt, namelijk het storming, zou ik zeggen. In de zin van, we hebben bepaald wie waar staat in de pickorde. Mm-hmm. En nu gaan mensen onderling doorkrijgen dat ze ergens staan in de pickorde en proberen ze dat nog een beetje te verbeteren. Of denken ze van, nou, ik voel me eigenlijk niet zo comfortabel in deze rol, het mag allemaal wel een beetje minder.
Ja.
En daar kan zo'n gesprek wel heel nuttig voor zijn.
Ja, en daarvan moet je ook van elkaar vooral weten hoe je in de wedstrijd zit. Ja. En nog weer figuurlijk gezien. En ja, hopelijk is dat nu beter geworden en ontstaat er meer openheid. Hè? Want het is ook de cultuur van het team. Dat wordt ook zeg maar door de meest mondige of de meest ervaren spelers bepaald. Ja, ja. En dat waren niet direct de meest... aanwezige personen, zeg maar, die dan misschien de stempel hebben gedrukt erop. Of als dat ontbreekt, dan willen vaak coaches dat die rol gaan overnemen. Maar uiteindelijk werkt dat altijd minder goed dan als de spelers het zelf gaan
doen. Als coach of als leraar sta je eigenlijk buiten het groepsproces. Ja. In de zin van, je hebt er wel degelijk invloed op en je bent er wel degelijk onderdeel van, maar je bent geen onderdeel van de groep. Niet
precies
op de manier zoals die jongens dat onderling van elkaar zijn. Nee. Dus dat is heel ingewikkeld.
Daarom.
Laten we die wedstrijd maar eens even vastpakken, mannen. Want,
de koe bij de hoorns vatten.
De koe bij de hoorns vatten. De wedstrijd tussen Donar en Telenet Giants Antwerp. 96-89 einduitslag. Met winst voor Donar in 3 van de 4 kwart. Als ik mij niet vergis. Als ik goed heb opgelet. Alleen het tweede kwart voor rust werd verloren met 18-24. Ja. Eindigde uiteindelijk in 45-45. 90 punten in totaal. Vooraf wisten we natuurlijk dat het heel lastig ging worden. En het is ook lastig geweest.
Zeker.
En waarom werd het een unieke avond? Ik heb even een spoiler beneden hier in de headquarters laten vallen.
Ik zou zeggen, the mic is all yours.
Ja, nou ja, ik wil jullie eerst nog even laten raden. En in
waarom het een unieke avond werd?
Ja, dit was bijzonder. Toen ik na afloop naar het scorebord keek, dacht ik van nou...
Was het de hoogste einduitslag van dit jaar in de competitie? Totaal bij elkaar opgetelde punten?
Heel goed. Ja. Sterker nog, in alle wedstrijden van Donar is er nog nooit een getal van 96 of hoger op het scorebord gekomen. Zowel niet voor onszelf als voor de tegenstander. Dus het was een bizar high-scoring game.
Ja.
Dat had deels, heel grote deels natuurlijk ook met alle vrije worpen te maken. En wat bij ons de drietjes begonnen te vallen. Maar ja, tot nu toe was het record volgens mij 87 uit tegen Joost United voor Donar. Ja. Maar ook de tegenstander had nog nooit zo'n hoge score neergezet. Dus...
Ik denk dat we Leeuwarden uit nog een hogere score hadden, maar dat was met overtime.
Ja, dat telt niet helemaal. Ja.
Nou, volgens mij was het 83-81, maar...
Oh.
Tenminste, de enige overtuiging. Ik ga het nu ook meteen live opzoeken, maar praten jullie vooral door. Maar ik dacht...
Of vergis ik me met het seizoen ervoor?
Ja, dat denk ik.
Dat ik dingen door elkaar aan het halen ben.
Die was zomaar hoger, maar dat geeft niet hoor.
Probeer samen te vatten in een paar zinnen, want daar ben jij goed in, Yannick. Jij was niet voor niks aan commentator tijdens de livestream.
Oh, ja. Als je de highlights terugluistert, dan hoor je mijn zoetje stemmetje.
Ik zou zeggen, probeer ze in een paar zinnen samen te vatten waar we naar zitten kijken 4 kwarten lang.
Een Donar wat aanvallend heel, heel goed liep. Wat de bal gewoon lekker rond liet gaan. Goed hun plays liep. Op de goede momenten versnelde of temporiseerde. Aanvallend zat het echt heel goed in elkaar. Eigenlijk heb ik het bijna nog niet zo goed gezien dit seizoen. Dele Adetunji had in het eerste kwart al 3 assists. Dat vond ik eigenlijk dan weer daar heel kenmerkend in. Dat ik dacht, ja, daar zie je dus aan dat... het daadwerkelijk lekker loopt. Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de bal goed deelt. Ik zag heel veel zone verdedigend. En dat werkte vrij goed, vooral de eerste helft. Omdat de 3 punters bij Antwerpen niet echt vielen.
Had ook een paar steals volgens mij tot gevolg.
Ja, en ik heb het in het commentaar ook benoemd. Maar Mwema die gooide volgens mij 0 uit 3 de eerste helft. En ik zei nog, ja, het nadeel aan zone is dat hij dus wel steeds... vrij blijft staan. En als Mwema er eenmaal de eerste 3 punten ingegooid heeft, dan kun je bij de tweede, derde en daarna ook wel denken dat die erin gaan. Dat gebeurde ook de tweede helft. Dat was nog even lastig.
Ja.
Ik denk dat het verder gewoon heel erg goede reclame was voor het B-Next basketbal. Gewoon 2 teams die er allebei, ondanks dat het voor beide eigenlijk nergens over gaat, er gewoon een lekker playoff-achtig wedstrijdje van maakten. En
Ja, want we moeten Antwerpen ook een compliment geven. Want die hebben zich net als Dona natuurlijk vastgebeten in die wedstrijd.
Het enige waardoor ik het van Dona extra knap vind, is die hele personele probleemsituatie. Ja. Want Dakota Quinn speelt overduidelijk op één been. Fio John is niet inzetbaar. Sam van Oostrum is nog niet inzetbaar. Carolus Baboes is wel ziek.
Mieks liep er ook nog niet lekker bij.
Mieks heeft na de wedstrijd nog een kwartier in een ijsbad gezeten, omdat dat ook allemaal nog niet helemaal lekker gaat lichamelijk
gezien. En dan hebben we Gabrovsek, die waarschijnlijk ook nog niet helemaal hersteld was.
Nee,
of daar net een beetje doorheen begint te komen.
Het is allemaal een beetje op halve kracht. En dat je denkt van, hoe krijgen we het überhaupt bij elkaar?
Vergeet Delen niet, hè? Die heeft er ook nog vijf minuten uitgelegen, omdat de fysio aan zijn ledematen begon te knutselen.
En bij Antwerpen hadden ze eigenlijk gewoon een hele lekkere 9-mans, 10-mans rotatie. Wat was het uiteindelijk? Ik denk 9.
Ja.
En dat rouleerde allemaal gewoon lekker door. En dat was het. Dat was hetgene waar ik tijdens de wedstrijd nog wel van dacht van, nou, misschien gaat dat nog problemen veroorzaken. Dat we aan het einde met fouten, last en vermoeidheid, dat we dan hele rare dingen gaan doen. Maar dat gebeurde deze keer dus niet. We speelden eigenlijk een vrij vlekkeloos vierde kwart. Zonder al te veel gekke dingen. Behalve dan een scorebord wat uitviel. En zo basketbalden we ons rustig aan de overwinning.
Ik dacht even, je zult toch zien dat het scorebord weer online komt, dat alle gegevens weg zijn.
Ja, dacht ik ook.
Daar heb ik ook aan gedacht. Ja. Ja.
En door het aantal pays was dan waarschijnlijk waren er ongeveer 47 handelingen nodig geweest om al die dots, die puntjes weer op het scorebord te zetten. Maar goed, die backup zit wel goed. Daar hoeft er geen systeemupdate van Windows overheen te komen. Want als ik zelf aan het werk ga en dan om zeg maar 5 minuten voordat je begint, dan wordt het ook een krap, zeg maar. Maar dat ging goed. Het is wel een kleine ergernis, maar als het goed afloopt, dan is het ook weer iets leuks om op terug te kijken.
Nee, en uiteindelijk was het een gratis time-out natuurlijk voor zowel Donar als Antwerpen.
Ja.
En wij liepen op de laatste teennagels. Dus
Donar kon die time-out wel een beetje beter gebruiken dan Antwerpen, wat dat betreft. Want die dreigde net een beetje in een flow te raken toen dit gebeurde.
Ja.
Dus
wie heeft er op die knop gedrukt? Uit.
Nou ja, weet je, we hadden natuurlijk een nieuwe assistentcoach. En ik wil niemand beschuldigen, maar nee. Grapje.
Jodica?
Ja.
En we noemen geen namen verder.
Nee.
Het is ik wil graag jouw man of the match.
Ja. Nou, die werd al naar voren geduwd door onze captain. Bij de ereronde. Dat is gewoon delen additionje. Daar kun je niet omheen eigenlijk. Wat mij betreft, hè, gelukkig hebben jullie ook nog de kans om twee andere mensen aan te wijzen. Maar de manier waarop hij zich heeft gemanifesteerd en hele slimme scores. De hele defensie van Antwerpen die stond echt te kijken. Die stonden op elkaar te schelden van hoe kan ons dit nou overkomen? Dat hij er onderdoor en tussendoor gaat.
Ja.
Dat was heel mooi. Maar ook zijn hustling, zeg maar. Dus rebounds pakken en gewoon zelf lekker blijven verdedigen. Soms net even, net een seconde te laat die fout maken, waardoor het even tricky werd. Maar, en ook die assist, dus je medespelers blijven zien als anderen er beter voor staan, de bal delen. Ja, geheel terecht dat hij door Kjeld Zuidema aan zijn nekvel werd getrokken. En hij moest voorop in de ereronde. Ook al omdat sommige spelers niet in staat waren om binnen 3 minuten nog die boarding allemaal langs te gaan.
Heeft er iemand nog een kruk over? Vroeger zo af en toe. Ja.
Ongelooflijk. Maar overduidelijk tof. Ook al omdat, gezien de personele bezetting, we delen in de hopelijk nog drukke mei maand nog vaker nodig zullen hebben. En hij is dus ook voor heel veel doelen inzetbaar. Blijkt nu maar weer. Het is niet. We hebben één wedstrijd notabene uit in Antwerpen gezien. Moest hij verplicht 5 fouten maken, geloof ik.
Ja, in 1/4 5 fouten maken.
Ja, toen was hij echt aan het rachen. En toen kwam hij na de wedstrijd ook naar ons toe. Ja, dit was wel de opdracht. Ja, ik zei van, nou, dat hadden wij ook wel door, Lijvert. Dat ging wel goed. En toen verloren we helaas. Maar nu was het veel meer en diverser. En ik vond de houding van de coach ten opzichte van hem ook zeer positief. Want ook daarin is waarschijnlijk goed gepraat. Dat de ene speler beter reageert op een bepaald type feedback dan een ander. En de lichaamstaal en de manier hoe dat dan gaat. Dat hij gewoon even een tik tegen de kont krijgt van coach Scalin. Coach Scalin noem ik nou. Stimac. Moet je mij weer horen, ja. Heb ik weer. Ja, waar het hart vol van is. Hè. Hele applaus weer gegeven van coach Stimac. Ja, dat de onderlinge houding en de verstandhouding, zeg maar, tussen spelers en coach, dat zat ook gewoon beter.
Ja.
En dat heeft met de hele groepsdynamiek te maken. Nou, heel lang antwoord, kortom,
Mooi, ik hang aan je lippen, Bas.
Nou, fijn, dank je.
Ja, als je naar zijn positie kijkt, hè,
ja.
Is hij eigenlijk niet ook een soort van combo multi-guard?
Ja, het is een, ik zou zeggen, het is een wing. Met een heel mooi woord. Dus dan heb je een kruising tussen een small forward en een shooting guard. Alleen voor forward is hij eigenlijk een beetje te klein.
En dan opgeef je vleugels.
Maar precies. Nee, maar hij begint, als je goed op zijn startpositie let, hij begint altijd in een van de hoeken van het veld.
Ja.
En van daaruit gaat hij in de aanval snijden of omhoog komen of weet ik wat, om de bal op te halen. Typisch gedrag van een wing. En dat doet hij met verven. Ik vond een van de leukste momenten is dat op een gegeven moment was er een verdedigende switch. Toen kwam hij uit op Jovanovic, de Servische center van Antwerpen. Ja. Toen kroop Dele onder de oksel van Jovanovic door. Mm-hmm. Om proberen de bal te krijgen. En toen hij zag dat hij die bal niet kon hebben, toen dacht hij, nou, dan doe ik gewoon twee armen om hem heen. En dan nemen we de fout maar weer. Weet je wel?
Groepshuk.
Ja, een kleine groepshuk.
Ja.
Maar je zag die Jovanovic echt even kijken van, wat komt daar nou weer voor klein onderkruipsel in één keer onder mijn oksel door? Wat is dit nou weer voor iets raars?
Ja, mooi.
Maar het geeft wel aan hoe erg die jongen strijdt voor zijn positie.
Veel mij op trouwens. Ja, toen was jij eerst.
Nou, het
is jullie podcast.
Nou, als dat hierover gaat, moet jij eerst even iets over zeggen? Want,
ja, het gaat hierover.
Ja, doe eens maar.
Over Jovanovic, want ik vond eigenlijk iedere keer als hij in het veld kwam, vond ik Antwerpen beter worden.
Ja.
Maar zij kozen ervoor om die schoppen meer minuten te laten maken.
Ja.
Ja, wat ik een beetje een speler vind die op de... Hoe moet ik dat nou zeggen?
Het is een beetje een multi-tool forward, zou
ik zeggen. Ja, en hij speelt een beetje... ik kan niet helemaal het goede woord vinden, maar ik snapte dat gewoon niet helemaal.
Hij speelt, hij spreidt de vloer meer, want hij kan van buiten schoepen. En ik had het idee
Help
dat
me out here.
Ja, ik had het idee dat Skelin vond dat Jovanovic bepaalde opdrachten of zo niet helemaal goed uitvoerde.
Nee, want hij stond ook tegen hem te schelden op een gegeven moment.
En hij stond ook, maar hij stond ook heel erg tegen Robbie Rogiers te schelden. Dus de centerpositie, daar ging iets opdracht technisch niet helemaal goed. Maar die Jovanovic is een geweldige speler.
Ja, dat
heeft
vind
ook
ik
bij
ook.
De Detroit Pistons gezeten.
Ja, ik ben echt groot fan van hem.
Ja.
En hij kreeg maar 10 minuten, terwijl hij volgens mij helemaal fit was.
Ja,
ik vond dat een heel opmerkelijke keuze. Want ik ben een beetje bang voor hem altijd.
Het is een hele goede basis.
Niet voor hem, want ik denk dat het namelijk een heel zachtaardig iemand is. Maar ik vind het geweldige basketballen.
Hij heeft voor Rode Ster Belgeloo gespeeld, hè?
Ja, nee, maar deze jongen, die is zo goed.
Ja.
En dan gebruik je hem niet.
Nee. Ik hou mijn punt nog even vast, want jullie moeten eerst nog even de Man of Match benoemen. En ik ga heel erg herinneren wat ik straks nog weer hier aan toe wil
voegen. Nou ja, we houden de vaste volgorde aan. Dus jij mag eerst.
Het is niet zo heel ingewikkeld natuurlijk, want er zijn nog twee mensen die natuurlijk absoluut een vermelding moeten hebben. Daar ga ik eerst maar even voor John Meeks. Die zijn foutje bij Spirou meer dan goed maakte met deze wedstrijd. 23 punten. En near a triple-double natuurlijk, hè? 7-8 had hij.
Ja.
7 rebounds, 8 assists.
Ja.
Maar dat scheelt toch niet heel veel richting een triple-double.
Nee, dat is waar.
En bovendien natuurlijk de speler die de meeste fouten aantrekt.
Die vaak zijn vrije woord blij mag.
Ja. Charges en dingen.
Want de man,
daar zou je trouwens ook een dubbel voor kunnen verdienen. Hè? Als je op een gegeven moment 10 charges hebt, die wordt nooit meegeteld. Ook in de NBA niet, officieel. Maar die zou wel, die is underrated.
Ah, er is een spelertje bij Antwerpen, die heeft hem in ieder geval wel binnen.
Ja, maar die telt dan niet.
Nee, dat is natuurlijk Bolton. Ik denk dat we daar zo meteen nog wel even op terugkomen.
Goed, ja.
Meeks.
John Meeks.
Jij zag het eigenlijk al aan het begin van het seizoen, weet ik nog, dat jij eigenlijk gelijk vanaf minuut 1 best wel idolaat van hem was.
Ja, ik dacht dat dit mijn nieuwe held zou worden.
Ja.
Dat is niet gelukt.
Nee.
Dat is heel gek.
Maar de man laat het wel echt regelmatig
zien. Nee, tuurlijk. Maar de kanttekening die hebben we al eerder erbij geplaatst. Het moet nou niet zo zijn dat de playoffs komen en het Hero Bowl wordt. Dus dat hij alles gaat doen. Maar dat hangt ook vooral van zijn medespelers af. Als hij het vertrouwen heeft in medespelers die ook gewoon toffe acties en goede acties kunnen doen. Ja, daar is vanavond weer een goed voorbeeld van. Want
dan heeft hij dus 8-6. Dat kan hij dan ook.
Precies. Ja. Want we hebben dus nu Antwerp oud geassist.
Dat was ook niet heel lastig. Dat was trouwens ook niet heel lastig. Want de eerste helft heeft Antwerpen 0 assists gegeven.
Ja, nee, maar goed, dat is hun probleem.
Ja.
Maar dat je een Belgisch topteam...
13-25.
Ja, toch? Ja, nou bijna gedubbeld. Ja. Ik keek halverwege in de loop van het vierde kwart. Dat je een tegenstander dubbel oud assist, zo'n top tegenstander... is echt, dat tekent wel hoe wij gewonnen hebben. En want de rebounds, met name rebounds, waren ongeveer in evenwicht.
Ja.
Turnovers waren we dus in het nadeel. We hadden te veel turnovers. En ook een aantal domme of luie turnovers, zeg maar.
3 meer dan Antwerpen.
3 meer dan Antwerpen, maar toch op zich al te veel, zeg maar. Ja. Zeker als je vergelijkt met de eerdere wedstrijden tegen Limburg en Charleroi. Dan waren we redelijk zuinig op de bal. En nu ja, ook soms door stom toeval, die wil ik dan niet echt meerekenen. Hè. Dakota had er 4. Ja, dat hij net met de hak op de achterlijn stond. Nou, dat heeft echt met zijn persoonlijke fitheid
van
te maken.
En ook van die rebound situaties waarbij je dan de bal vangt. En daarna wordt hij dan een beetje half gestript. En dan telde dat als turnover.
Ja, en één keer werd hij gespaard. En had hij een fout kunnen krijgen. En dan werd het een loopactie. Nou goed, weet je. Dat goed.
Het is allemaal een beetje whatever, want hij speelt op één been. Dus, ja.
Ja, maar terug die assist. Ja, dat vond ik echt indrukwekkend. Hmm. Omdat je koopt er niks voor. Want één speler die gewoon van coast to coast, die hebben ze bij Antwerpen dus lopen, die van coast to coast die bal erin dunken, daar heb je geen assist. Maar daar krijg je ook 2 punten voor.
Ja.
Maar ja, ik vind het gewoon tof dat er dus blijkbaar 25, wat op zich volgens mij ook al best wel een hoog aantal is.
Een heel hoog aantal.
Ik ga dat later nog even uitzoeken, dan horen we dat volgende week.
Ja.
Ja, het de bal delen en dus dat je ook echt een team wordt. Hè. Bij Erik Braal hebben we dat in het extreme gezien. Dat spelers soms 2 keer het hele team rond die bal pasen, bij wijze van spreken. Ja, soms kun je dat ook te ver doorvoeren. Ja, in deze wedstrijd, gevoelsmatig, was dat echt heel goed.
En heel goed in balans ook.
Ja, en de extra keuze werd gekozen. Soms ook gewoon lekker, boem, balletje doordunken. Maar er kwam altijd een assist of zo. Het was altijd een co-productie. Op een gegeven moment zei ik tegen...
Het wordt heel dynamisch daardoor ook.
In de 10-0 run die we gemaakt hebben in het eerste kwart. 12-0. Maar bij die 10-0, waar alle spelers al een keer betrokken in een score en een assist gecombineerd zijn. Volgens mij is dat op zich, dat vind ik mooie fases. En dat was op dat moment nog helemaal niet bepaald.
En toen moest Kaelin een time-out nemen, want die moest dat stoppen. En toen kwamen ze ook nog eens heel slecht die time-out uit. Dus dat was natuurlijk extra mooi.
Dat was mooi. En uiteindelijk blijft dat natuurlijk hangen in de wedstrijd. Hè? Dat Antwerpen zegt, dit hadden we echt niet verwacht. Zij zijn allemaal geblesseerd. Zij spelen nergens meer voor. Dan krijg je iets wat
5 wedstrijden op rij verloren.
Ja, ook nog eens. Ja, dat speelt mee. De boekmakers zeiden ook van 3,75 keer inzet voor Donar. Ik heb spijt dat ik niet even gewoon 10 euro'tjes heb op ingezet, want dan had ik al mijn consumpties terugverdiend vanavond.
Maar we zijn geen gokkers.
Nee. We zijn ook... ik ben wel een gokker. Maar goed, daar mag ik niet openbaar voor uitkomen, denk ik. Vanwege allerlei richtlijnen. Nee, geen idee. Ik lul ook maar wat. Maar goed, jouw man of the match. Ja, er kan er maar één zijn nog.
Dat is Kaprovski.
Ja, die kale sloopkogel uit Slovenia.
Hij begon gek genoeg wat moeizaam aan de wedstrijd, vond ik. Wat houterig, wat roestig. En hij miste ook wat. Ik bedoel in de zin van, hij miste wat scores. Dus dan zie je die schoudertjes wat gaan hangen. Dan heeft hij...
Het hoofd gaat
dan
schuin.
Als die jongen zeg maar een paar keer mist, dan is het de ongelukkigste man op aarde.
Ja. Maar. Hij is dus in staat, hè, want dat is een mooie constatering. Hij begon matig. Hij is in staat om dus in die 2 uur dat die wedstrijd geduurd heeft, wat een waanzinnig bizar lange wedstrijdduur is.
Ja.
Goed, door allerlei omstandigheden. Is in staat om zich te herstellen. Vertel je verhaal verder.
Ja, kijk, de man heeft natuurlijk op de bepalende momenten heeft hij de bepalende scores gemaakt. Ja.
Hij ging op een gegeven moment een step back 3 punten erin gooien.
Ja, maar dat
kan hij helemaal niet.
Dat was zijn 4e. Want de handjes waren zo heet dat hij dacht, dan kan ik dat ook. En toen viel die erin.
Ja,
ja, en toen was natuurlijk die zaal. En het is niet alleen, Kaprovček is niet alleen mijn man of the match, maar Kaprovček is ook de volksman van de avond geweest. Want die heeft die zaal namelijk in vuur en vlam gezet met zijn scores.
Ja.
Adetunji en Kaprovček als volksmannes van Martini Plaza, wie had dat verwacht?
Ja, weinig mensen, denk ik.
Nou,
door hun spel, hè? Niet door hun...
Nee, maar ook maar 1 keer eerder. Hè? Toen had hij 4 vrienden op de tribune zitten en een Sloveense vlag begon te zwaaien.
Toen vloog hij nog over de boarding heen.
Ja, toen had hij ook zo'n avond.
Ja.
Dus... Ik weet niet, ik hoef hier geen reclame te maken, maar als mensen nog Sloveense vlaggen willen kopen voor 8 mei. Weet je, dit gaat zeker, elke vlag gaat 5 punten opleveren.
Hij is wel in staat als vanaf de 4-positie, als dan eenmaal die 3 punten ook gaan vallen, net als wat ik zei over Mwema, dan blijven ze ook achter elkaar vallen.
Ja.
Dan droogt het ook op een gegeven moment weer helemaal op. Ergens in het 4e kwart. Maar dan toen dacht hij ook, nou, nu is het wel goed. Dan stop ik nu ook maar gewoon met schieten. En dan ga ik lekker pasen. En dan prima.
Ik denk dat hij in het 4e kwart nog een lay-up heeft gedaan.
En hele belangrijke 2 punten.
En een mid-ranger.
Ja.
Dus hij is dan... Nou ja, dan weet hij van... misschien dit even niet meer. Maar ja.
Maar die mid-ranger... Die zag niemand aankomen.
Dat
is zo knap aan
precies
die
score. Precies dat. Ja. Nee, maar dat is ook mijn pleidooi altijd voor dat spelers niet te voorspelbaar worden. Dat je niet als Ramanauskas altijd weer precies dezelfde routine afdraait. Ja. En hij is ook zo onvoorspelbaar. Waarschijnlijk in het dagelijks leven ook. Is hij ook heel onvoorspelbaar. Dat kan haast niet anders. Dat moet in je karakter zitten. Ja. En dat je dat dus binnen die 40 minuten waar je ook nog slecht start, en dat is voor veel topsporters gewoon echt ingewikkeld om daar nog overheen te stappen, dat hij op een gegeven moment bij zichzelf iets denkt van, ik ga dat anders doen.
Keelblokje, had hij ook nog.
Keelblokje, ja, waar geen P op gegeven werd, want ja, goed. Hier werd blijkbaar volgens de arbitrage gewoon de bal geraakt, gelukkig. Ja.
Ik wou eigenlijk toch nog wel even een lans breken voor Nick Tomczyk, want hij is best wel...
Daar haak ik even op in.
...wisselvallig geweest deze serie, deze cross-border fase.
Eigenlijk hadden we gewoon vier mensen aan tafel. En dan hadden we ook vier MVP's kunnen benoemen.
Ja, want ik hou echt van spelers die niet opgeven. Ja.
Hier haak ik in. Want dit is de opmerking die ik wil maken. We hebben beneden ook nog even een play besproken. Heel erg in het begin van de wedstrijd. Waarschijnlijk toen we 6 punten achterkwamen. Al vrij in het eerste kwart. Net als in het derde kwart. We kwamen dus eigenlijk 2 keer... qua scoren slecht uit de kleedkamer. Ik wil even niet zeggen dat meteen verband met elkaar houdt, maar we moesten steeds weer terugvechten. Er was een hele bepalende situatie dat Tomczyk vanaf de middenlijn een paas geeft naar de rechterhoek, naar Dele Adetunji.
En die was net begonnen aan een kat.
Die snijdt net naar binnen. Ja. Dus die bal, die belandt gelukkig in 1 rechterstuit over de zijlijn, zodat er geen vastbreek kan ontstaan, maar goed, balbezit tegenstander. Op dat moment heeft Tomczyk zoiets. Ja, hoe kan dit allemaal? Misverstand. Geen idee waar het misverstand ligt. Hebben ook
die
niet
geeft hem delen aan de toen die het onderste uit de kan.
Die denkt van, ja jongen, ik geef jou even op je kloten, want jij loopt verkeerd. Of dit was niet de afspraak. Of je hebt het play niet goed begrepen. Maar toen greep coach ook in. Die zegt van, ja jongens, hou op. Dit is geweest. Dit kunnen we nu niet meer herstellen. Antwerpen heeft balbezit. We gaan gewoon door. Dit spreken we morgenochtend wel een keer uit. Want we zijn nu bezig met de wedstrijd. Gotta
look at the film, zou ik bijna zeggen.
Gotta look at the film. Vind ik een slecht idee. Wel heel vaak gehoord. Dat was ook niet bepaald succes. Maar oké.
Was dat ook het moment dat... Dan moet ik het even...
Het was onze eerste of tweede turnover. En toen dacht ik al, jongens, eerste.
Ik zit even na te denken. Want volgens mij wou Tomczyk eigenlijk die situatie toen gelijk goed maken door 3 punten te nemen.
Ja.
Die miste die.
Doet hij
toen
vaak.
Had Kjeld Suinema een geweldig blok.
Kan.
De chase-down blok die vast bleef zitten tussen de...
En de baan stond onze kant op. Dus dat was natuurlijk een fantastisch moment.
En dat was de waarschuwing voor Skelin. Omdat die vond dat het goaltending was. Omdat hij blijkbaar eerst het bord had geraakt. Of weet ik veel. Dat was de waarschuwing die uiteindelijk leidde tot
het
teken.
In elk geval het netje aangeraakt. Dat weet ik vrij zeker.
Ja,
precies. Ja. En ik vond het een twijfelgeval. Hij had gecoald kunnen worden. Ja, en toen maakte natuurlijk Adetunji zijn eerste lay-up.
Ook nog. Ja.
Dus er ontstond toen al wel weer wat in die zaal van... Ook al ging het daarna weer even wat minder.
Blijkbaar is bij Delen dus niet zo dat als hij opeens harde kritiek in het veld krijgt, dat hij zich daardoor uit het veld laat staan. Ja,
nee.
Dat is gelukkig. En dat weten we nu.
Want de play-uitvoering daarna was prima. Perfect.
Ja, juist. Ja. Dus hij, mentaal zit dat wel goed.
En Tomczyk is wel als point guard ook wel die aanvalsleider die we zochten naar Ramanauskas. Dat doet hij heel goed. En of hij dan... met 16 punten en 5 assists eindigt. Zoals vanavond. Of dat hij een keer een wedstrijdje speelt waarbij hij misschien op 6 en 4 uitkomt of zo. Ja, dat maakt me allemaal niet zoveel uit.
Ik heb altijd nog liever die een point guard die dan na 5 seconden dus inderdaad die verkeerde paas geeft. Ja, dan dat je tot met 21 seconden wacht en dan die 3 punten neemt. Hè? Dus even helemaal overtrokken hoor. Maar ik heb veel liever dit. Iemand die risico neemt en dan die turnovers. Hè? Dus net als met Austin Luke. Die had ook vaak turnovers omdat hij de bal over de zijlijn. Dat werd onbegrepen. Maar dat kwam nooit een fastbreak
uit. Die keek dan zijn ploeggenoten aan met zo'n blik van je. Maar je snapt toch wel dat ik die bal dan tussen mijn benen door, achter mijn rug langs, over mijn hoofd naar jou toe ga gooien. En dan zag je een medespeler terugkijken met zijn blik van, nee, tuurlijk niet, lul.
Precies. En dat was vandaag weer zo.
Maar dan was het ook klaar.
Maar die passes van vandaag, van met name Gaborovček, achter het hoofd langs, hè. Er was 3 keer, ik kwam allemaal aan.
En Meeks heeft ook nog zo'n bal gehad, die vangt.
Ja.
En dan in het vangen meteen blind over zijn hoofd naar achter gooit op de Coda Quinn, die hem af kan
unbelievable.
Maken.
En dat allemaal goed gaat, dat is geen toeval.
Was bij de Belgen hadden trouwens een paar ook keer dat soort situaties.
Ja.
Wat eigenlijk best wel smullen was voor de toeschouwers.
Ja, vooral voor die Belgische journalist die naast jullie aan tafel zat.
Ja, die was heel positief. Ja. Hey, ik wil zo meteen ook nog even hebben over Dakota Quinn en dan met name ook zijn fysieke toestand.
Dat is niet best, maar ja.
Maar laten we eerst even de interviews erbij pakken, want helaas... ik moest nog voor de Flash aan het werk en jij moest voor Donut TV aan het werk. Dus we hadden niet echt de mogelijkheid om zelf interviews af te nemen. Nee, maar
ik was bij Donut TV aan het werk, dus ik denk dat het wel helemaal goed is als we even mijn Donut TV interviews...
Met grote dank aan Donut TV.
Ja.
Zo. David Gabrosek, well, it might not be the game of your life, maybe, but it was one of the best games I've seen you play all season.
Yes, finally. I just told them upstairs, I still don't feel in the flow, but this is good. This is good that I can get there and... I mean, the team is doing everything we can to stay in the game, so it's good. It's good.
Of course, with the shorter rotations, you get a lot more of the ball in your hands and a lot more shot opportunities. But the flow you had today from free, even hitting a step back 3-point jumper, that must be a special feeling.
Yeah, that play just came, and I mean, I'm ready to shoot those shots. I'm ready to have the ball in my hands and create opportunities from others too. You know, so. Just pieces are falling together.
Pieces are falling together as a team as well, you feel, coming towards the playoffs, of course, the back end of the season. Do you feel that you guys are getting it clicking, basically, that the improvements are slowly done?
Yeah, we always had like a close connection as friends, as a team, but now it's also teammates telling each other what we are, you know, supposed to do on the court. Of course, we are still missing a lot of practice, but we don't have that, so we're trying to get through meetings to get those, you know, extra value from that.
Because now one more game away against Oostende, very tough opponent, of course. Heading into the playoffs, is that a nice thing to have such a tough game at the end, or would you rather just have the playoffs start now?
It's good to have Oostende. You know, they're gonna come with a bag of tricks again, and that's gonna get us ready for playoffs. And we can go there relaxed, just as this game was supposed to be. You know, it's Antwerp, but the whole crowd and everything. We can't let them down again. And
it wasn't relaxed.
Yeah. It wasn't. But no, I think on one side we knew that there's nothing to lose. And on the other side, we just took their energy, and it was great.
Very high-scoring game in front of a very big crowd. Good luck in the playoffs, man.
Thank you very much.
Dela de Tunji, niet voor het eerst dit seizoen natuurlijk, zeker niet in de starting five. Maar wat een eerste kwart speelde jij, joh. 3 assists na 1 kwart.
Ja, klopt. Ja, dat ging heel lekker, inderdaad. Daar was ik heel blij mee.
Hoe was deze wedstrijd voor jou anders dan andere wedstrijden misschien? Want ik had het idee dat je nu echt heel erg in de flow zat, ook in de aanval... In het bal delen, maar ook zeker de bal krijgen op het moment dat je kon scoren, et cetera. Had je een idee dat het meer klikte dan hiervoor?
Ja, het ging gewoon... Het team, als team speelden we heel lekker samen. En de bal kwam dan bij mij terecht. En ik pakte gewoon mijn kans om iets te doen.
Voor zo'n volle hal natuurlijk ook, richting de play-offs. Denk jij dat je in die play-offs ook zo'n belangrijke rol kunt gaan pakken?
Dat gaan we zien. Het ligt allemaal aan coach zelf. Hè? Zijn keuze is... daar gaan we mee.
Maar als het aan jou ligt?
Ik wil zeker wel spelen, ja.
En ik denk ook dat jij dit seizoen wel stappen aan het zetten bent. Dat je dat zelf ook wel doorhebt. Dat je daar steeds dichterbij komt, toch?
Ja, klopt.
Wat helpt daar het meest bij? Stimac, Hendricks, wat brengt jou zeg maar verder op dit moment?
Eigenlijk iedereen in het team. Iedereen in het team wil gewoon dat ik beter word. En dat ik gewoon mee kan doen en op hun niveau gewoon kan meedraaien.
Nog 1 potje uit bij Oostende. Ik heb het idee dat de kopjes af en toe wel een beetje vermoeid en op standje blessuregevoelig beginnen te staan. Hoe leven jullie naar die wedstrijd toe? Behandel je dat, net als deze wedstrijd, bijna als een soort extra playoff wedstrijd? Of mag het ook wel een beetje wat rustiger aan deze week?
Elke wedstrijd is gewoon alsof het de finale is. We winnen gewoon winnen en we gaan er gewoon hard tegenaan.
En in Oostende is het ook wel lekker winnen op zich, als dat een keer zou lukken.
Zeker, zeker.
Succes man, dankjewel Dele.
Dankjewel.
John Meeks, first off, did you check the box score already?
Briefly.
So you saw how close you were to a triple-double?
Yeah, some of my teammates mentioned it, but no, I didn't look at that. I was looking at other stuff.
What stuff were you looking at?
Just a little other details, seeing how many minutes I played, because we're a little tired right now, but feel good. It's nice to get a good win, especially a good team win. Everyone stepped up today. We're down a couple bodies, so for everyone to step up right now was huge for us.
That's where the big minutes come from as well, probably.
Yeah, man. Feels good.
You're playing point guard, shooting guard, small forward. You're playing all those positions also all at the same time sometimes even. That is hard on the body, of course. How are you feeling with your body right now?
I feel good. You know, it's a blessing to have that opportunity, to be able to go out there and give it all. My teammates trust me with it. So it's been a lot of fun playing it. Still kind of new to me, but it's the end of the season. We're getting a good grasp of it. And it was nice today. Everyone was hitting shots. We had a good, the crowd was amazing. So feeding off their energy, our energy combined with it, it was nice.
It almost felt like a playoff game already.
Yeah, you know, it's that time of the season, so it's perfect to get things rolling. And it was nice to be back here for that.
If you had the choice, one more game away against Oostende or start the playoffs on Friday?
Oh, we want to keep playing. We want all the games we can get.
And Oostende is a tough opponent, man, so better be ready.
Yeah, they're a good team. Give credit to them. But like I said, we just want to play games. We're here. Whenever you roll the ball out, our team's going to show up. So,
Coach André Stimac, this game, was it about figuring out Antwerpen maybe?
No, it was about giving the best possible shot that we can, possession per possession, because this is something that we owe to the crowd. We owe to ourselves, first of all. And I think this is the environment that we grew from.
Offensively, with the ball movement that you guys had and all the assists, I felt like I haven't seen you guys this confident offensively sharing the ball and all that as I've seen you guys all season, maybe.
Once when the ball goes and everybody feels it, then it's probably easier to play. You have the wind in your back from the stands. You have adrenaline, you have a pride and everything that's necessary. And then quite some remarkable achievements can happen. It was meaningless in terms of results, what Coach Kjellin said, which, yes, that is the fact. But also we were quite close in some games and we made this breakthrough. So I think we deserved it and we'll take from this.
And you can possibly learn from this as well, going into the playoffs, because it felt like a playoff game. And with the way you had to close the game in the fourth quarter, that has been a little bit of an obstacle for you guys this season, getting the game over the hump in the fourth quarter. So it might be good practice for that.
Always. Even the losses are learning lessons, games that we end up winning. Of course, we also have had quite some mistakes defensively, especially. And then, but you know, with such a energy and sharing and being and generosity, I think we kind of compensated.
Looking forward to the playoffs now. Well, first Oostende, of course, but then after that.
First is Oostende. First is that game. Then we have to focus on our quarterfinal. So, but one day at a time. We just hope that somebody. Some of our players will join and we are getting on this train hoping that at some point this is our wish in the locker room that we really perform as a group together that we haven't managed from the beginning, but hopefully yes.
Thank you very much and good luck, André.
Iets met een train. Daar gaan we ook even in zitten, hè?
Ja, want inderdaad, die wedstrijd tegen Oostende, die komt eraan. Die gaan we zo meteen kort nog even voorbespreken. Maar ik moet zeggen, we zitten vlak na de wedstrijd. Ik dacht heel even dat je de code voor de microfoon had gehad. Maar ik wou nog wel even terugkomen op zijn situatie. Want we zien natuurlijk allemaal hoeveel last hij heeft van zijn linkerknie.
Ja, die ook ingepakt is.
Ingetaped inderdaad is in zo'n brace. Hoeveel respect hebben wij? Ja, het is een open vraag, maar ik wil hem wel die credits geven. Hoeveel respect?
Het is ook een retorische vraag.
Ja, het is ook een retorische vraag. Dit is toch niet normaal, hoe die man hier doorheen speelt?
Nee, want hij heeft dus medisch gezien eigenlijk geen go om te spelen. En dan ben je als speler altijd nog zelf gemachtigd om je rol in de wedstrijden bij te dragen. En als de coach dat goed genoeg vindt, en wij hebben als niet geheel objectieve toeschouwers ook nog het idee dat dat een hele grote rol speelt, ja, dan is het ongelooflijk dat je dat voor je club over hebt op het moment dat het er echt om gaat. Dus dat tekent heel veel toewijding.
Ik zie hem voor de wedstrijd bij de warming-up. Ik stond naast jou. Ik zag hem bij elke beweging die hij maakte een van pijn vertrokken gezicht trekken. Maar echt bij elke stap die hij zette. Ja. En hij kijkt me aan en zegt, hey jongens, hoe is het? En hij glimlacht even. Ik zeg, keep smiling, Dakota. It's the only thing I can do, man. Zegt hij. En vervolgens gaat hij weer door met grimassen en weet ik veel allemaal. Tijdens de warming-up alleen nog maar.
Ja, het is bizar dat hij doorzet. En laten we een hele kleine tip aan de hele selectie en de omgeving geven. Dat Theo John, die ook met schouderklachten kampt. En die zich op een andere manier juist spaart voor de wedstrijden die er straks echt om gaan. In de playoffs, wanneer de knikkers verdeeld worden. Ja, dat we in Oostende eigenlijk even een switchje maken. Dat Theo weer wat voldoende minuten kan maken. Zodat de quota wat gespaard wordt. He, want die wedstrijden straks in de
play-offs... Ligt wel echt roofbouw op zijn lichaam op deze
daar lijkt het op. Hij schat zelf in dat het... want ik heb hem bij de vorige thuiswedstrijd gesproken. Hij zegt van ja, ik doe gewoon wat nu nodig is. En hij heeft zelf niet het idee dat het allemaal nog erger wordt. Sterker nog, hij denkt van nou, hier kom ik wel mee weg. Maar goed.
Het is toch altijd even spannend.
Dit zo gezegd... Kijk, eerlijk gezegd, Oostende... mag je toch echt wel als een tussenwedstrijd opwerpen. Vanavond, dinsdagavond lag er echt veel druk op. Hè. Je hebt bijna 4000 man in de zaal en je moet...
Je wilt natuurlijk die losing streak ook een keer doorbreken.
Je wilt die 5 losing streak doorbreken. Je wilt laten zien aan het publiek, aan je eigen thuispubliek... Hè, wat toch echt wel veel belangrijker is dan in uitwedstrijden. Hè. Want voor thuiswedstrijden kopen mensen een seizoenkaart... of hebben ze een businessplek in Martini Plaza. En er werd nog even gerefereerd. Ik weet niet eens meer wie dat nu net in de afgelopen interview zei... maar we hebben het voor eigen publiek wel ook wel moeten laten zien... want we gaan nog even terug naar...
Gabrovcek was dat.
Ja, Gabrovcek. 17 februari, dat was de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat was de laatste wedstrijd van de nationale fase. Ja, toen verloren we gewoon even met 8 punten van Feyenoord. En dat was ook zo'n wedstrijd waar er 4000 man in de hal zaten... door allerlei acties en toestanden. En ja, dat was echt tot nu toe de slechtste thuiswedstrijd van het jaar. Ja,
ik vond Den Helden nog slechter.
Ja, kan zijn.
Overwonnen we die?
Ik weet de uitslag niet meer, maar goed. Ja, precies. Dus, maar de hele experience, die wedstrijd viel echt dood, zeg maar. Ja. En dat was toen ook niet meer belangrijk, want we hadden toen wel de plek in de Elite Gold al veiliggesteld. Hè. Dus sportief gezien was het op een ander vlak. Nu, Scalin zegt via Steamatch, ja, die wedstrijd was niet meer van belang. Nou, voor hun niet, klopt, want zij wisten al zeker dat
de uitslag is niet van belang. Dat
precies. Oh ja, maar de uitslag is niet van belang. Dat klopt voor Antwerpen, want... Zij wisten al dat ze tweede worden, ze konden niet meer hoger en lager. Voor Dona gold dat niet. We konden alsnog derde of vijfde worden. We kunnen nu alsnog derde worden. We kunnen Zwolle nog inhalen als alles
Zwolle 2 keer verliest en wij winnen in Oostende, dan worden we derde. Dan
zijn we derde en dan spelen we tegen de nummer 6. Dat zal mogelijk nu wel zomaar Leeuwarden zijn, want die hebben gewonnen in de Elite Silver. Maar voor ons stond er wel degelijk iets op het spel. Hè? Niet alleen die vierde of vijfde plaats. Vierde plaats is nu veilig. Hè? Dat hebben we veilig gesteld op eigen kracht. En met een tegenstander die ook het niet leuk vindt... om met een verlies weer terug in de bus te moeten naar Antwerpen. Maar voor ons stond ook die eer en dus ook wel de revenge... voor die Feyenoord-wedstrijd met name. Hè? Want dat was toch echt wel ook toen zoiets van... ja, oké, het gaat. We hebben de buit binnen, maar we moeten nu wel even laten zien. Ja, dat is het team op dat moment niet gelukt. En inmiddels... hebben we nu gezien dat het team...
Dit was alles wat het publiek in Groningen wil. Deze
sowieso. En ik hoop dat alle mensen die vanavond op de tribune hebben gezeten... straks de call to action krijgen om maar eens even een mooie term erin te gooien. Ja, dat ze volgende week, wanneer het nog steeds de meivakantie is, woensdagavond, weer terugkeren. Want deze sfeer heb je ook nodig vanaf het begin van de playoffs. En dat is een hele grote valkuil voor Dona in de afgelopen decennia. De kwartfinales ontstaat er altijd een enorme onderschatting. Er zijn maar weinig seizoenen dat je de kwartfinales redelijk moeiteloos door bent gekomen. Dat gaat nu ook zeker niet gebeuren als je kijkt naar de uitslagen die we tegen Weert hebben gehaald. Ze hebben hier notabene een historische overwinning in Plaza gehaald. Daar moeten we nog revenge voor nemen. In de uitwedstrijd hadden we bijna ook het puntenverschil nog weer verspeeld. Dat ging nog net goed. Dus het onderlinge resultaat is in ons voordeel. Maar deze twee wedstrijden zijn echt wel een waarschuwing dat we er straks echt moeten staan. Ja. Nou, iedereen is daarvan ook wel doordrongen. Alleen, we zitten nu in een andere omstandigheid. De mentaliteit is beter. Alleen de fysieke gesteldheid van het team begint echt wel zorgelijk te worden. En je moet ook zorgen dat je elke ronde die je nu gaat spelen ook efficiënt gaat afronden. Maar
zeg je daarmee eigenlijk, en zonder dat heel negatief in te kleden... Je moet vrijdag echt dat de voorkeur geven boven een eventuele winstpartij? Of?
Je moet je spelers fit houden. Ja. Dit zou een wedstrijd zijn dat je dat de coach tegen bijvoorbeeld de Code Quinn zou moeten... Nou ja, jongen, je hebt nu echt 4-5 wedstrijden laten zien dat je inderdaad op één been meer dan een ruim voldoende kan spelen. Ja, nu blijf je even aan de kant. Of geef ik jou elk kwart 1 of 2 minuten. Want het is echt niet verboden voor hem om op de vloer te komen om Theo John af te lossen. Als die onverhoopt weer misschien wel in foutenlast kan komen. Of het is echt niet. Hij hoeft echt niet in zijn burgerpakje daar op de. Want hij gaat ook helemaal mee met de bus. Maar je moet nu echt op de fitheid letten. Want die 8 mei wordt zo cruciaal. En 10 mei daarbij. Dat is 2 dagen. Dus binnen 2 dagen daarna. Je kunt je niet veroorloven om die reeks in de kwartfinale nog 3 wedstrijden te laten duren. Dat is verspilde energie.
Ja.
En mentaal en fysiek.
Ja. Ja, dan als ik dan toch zit te kijken naar onze bankspelers, dan zou ik zomaar eens eraan kunnen denken. Nou, dan zou de coach zomaar eens aan kunnen denken om Jelte Mast wat meer minuten te geven. Als je kijkt naar de invulling van de positie.
Of wie die dan ook maar meeneemt. Hè? Want als je bedenkt dat... stel je voor, je laat Envio, John en Dakota niet spelen.
Ja.
Dan moet je een center uit de jeugd meenemen. Ja. En dan die laten spelen. Ja.
Maar ik denk dat Mast, want die heeft zoveel feeling met die team. Die ziet zoveel voor zijn ogen. Dat is dan wel de aangewezen persoon om die minute restriction op te gaan vangen.
Ja. Je moet zorgen dat het geen wedstrijd wordt van 40 minuten garbage time wat dat betreft. Nee. Oostende staat er ook misschien wel op een soortgelijke manier. Misschien geven die juist wel jeugdspelers meer de tijd. Geen idee hoe zij naar de play-offs toe leven. Zij zijn al verzekerd van het ultieme thuisvoordeel. Zowel in de Belgische play-offs als in de B-next. Eventueel in de next finale. Gaan we zien. Tegen Weert hebben ze er echt een showwedstrijd van gemaakt. Had niks met basketbal te maken. Ja. In mijn optiek. Ik kom daar niet voor naar een basketbalwedstrijd om 50 punten verschil te zien. Nogmaals, heb ik al eerder gezegd. Dona zal zijn huid veel duurder gaan verkopen. Maar dat kan ook met andere spelers. Ja. Dat hebben we ook al eerder in het seizoen gezien. Je moet zorgen dat je op 8 mei fit en goed aan de start staat.
Of eventueel 10 mei. Mocht het toch nog de andere kant opvallen?
Nee, kan niet meer.
Dat kan niet.
Oh. Nee, het is nu echt definitief duidelijk dat we 8 mei thuis spelen. Nee, even voor de duidelijkheid. Want we hebben gewonnen en Weert kan ons niet meer inhalen. We kunnen nog wel derde worden, maar dan spelen we alsnog thuis.
Tegen een lower...
Tegen de nummer 6.
Zo is het. Nee.
Tegen nummer 6, dat zou dan Leeuwarden, Feyenoord of Joost kunnen.
Speel je alsnog thuis op 8 mei.
Dus okay. En daarom is ook mogelijk als mensen deze podcast luisteren. Hopelijk morgen in de loop van de dag de ticketverkoop opgestart. Ondanks dat je de tegenstander nog niet direct weet. Maar hoe eerder je begint...
Zoek lekker de mooiste plekjes eruit, zou ik zeggen.
Zoek de mooie plekjes uit... iedereen die er vanavond geweest is, je hebt gezien waartoe dit team in staat is. En dat werd echt in bijna elk interview genoemd. Ook de energie die er in de zaal zat, die was echt wel playoffwaardig. Dat vond ik ook. Als we deze sfeer kunnen volhouden in de komende weken.
Dan kan het spoken in Martini Plaza.
Ik wil niet zeggen, dan is de halve finale een garantie, maar... Elke thuiswedstrijd kun je een nieuwe thuiswedstrijd afdwingen. Ja. Elke thuiswedstrijd die je wint kun je weer... dat geldt straks ook eventueel voor de halve finales waar je niet het thuisvoordeel hebt. Maar als je die thuiswedstrijd weer wint, verdien je weer een volgende thuiswedstrijd. Als je in die flow kunt raken, dan gaan we Donar zomaar nog 3 of 4 of 5 keer terugzien.
Ja. Hey, wij gaan met z'n drieën die kant op. Voor het eerst tijdens de cross-border fase dat we echt met z'n drieën weer eens op pad zijn. Ik kijk ernaar uit, jongens.
Ja.
Ik ook.
Want helaas was het ons niet gegeven om veel aanwezig te zijn. Maar juist in die wedstrijd waar het er niet meer om gaat.
Dan zijn we erbij.
Dan zijn wij erbij.
Als het er niet meer om gaat, dan komen ze hoor, die jongens van de Russo Radio.
Ja, precies. Misschien niet qua sportief resultaat, maar toch... Is dit een belangrijke tussenstap? Hè? Ook hoe het mentaal toch ook gaat.
Ja, ja.
Hoe je met, hè? Want dat horen we terug. Hè? Ik wil er toch nog even op teruggrijpen. Want verschillende spelers refereren daar ook aan nu in hun interviews. En dat je merkt dat met name Grabovcek ook. Hè, die zegt, we waren wel een vriendenteam.
Ja.
Sorry. Een vriendenploeg.
We waren vrienden.
Eigenlijk zegt hij daarmee buiten de vloer. Maar binnen de vloer was het een beetje lastig om elkaar de waarheid te vertellen.
Ja,
ja goed. Het is... Hopelijk precies op tijd dat je daar ergens in april nog achter bent gekomen. Ja. Dat ook wel handig is, zeg maar.
Als je elkaar op de vloer ook eens een keer wat vertelt.
Ja, ja. Want zo zouden vrienden ook met elkaar om moeten gaan. Dat je niks voor elkaar verborgen houdt. En dat je elkaar eerlijk de waarheid kunt vertellen. Dan volgens mij is dat het meest duurzaam, laat ik zo zeggen.
Oké. Okay. Ik kijk er naar uit. We gaan daar lekker heen. Ondertussen zullen we stiekem af en toe wel eens op onze telefoon kijken hoe het in Velsen-Zuid gaat. Waar natuurlijk ons aller FC Groningen... probeert om nog weer een gunstige uitgangspositie voor die allerlaatste wedstrijd tegen het team van Sander Hollanders.
Roda
JC.
Ja, we hebben een grote vijand binnen de ploeg.
Kompels.
Ja. Hey,
Tours.
Onder 19 speelde play-offs.
Ja.
Maar daarvoor wou ik nog even genoemd hebben. Oh, ja. Wij zijn ook nog bij Groene Uilen geweest, hè?
Ja. Ja,
61-61.
Ja. Ja, gelijk spel.
Ja, die spelen komend weekend ook hun tweede ronde, toch? Tegen U-Ball.
Ja. Ja, dat is in de uitwedstrijd in Utrecht. Ja. En,
kampioen
ja.
van de pool van Donar 2.
Kan alle kanten op. Dat was leuk om bij te zijn, ja, want het was een mooie spectaculair potje.
Ook aardig wat publiek bij de Groene Uilen.
Ja,
zomaar,
ja, behoorlijk.
Zomaar 250, 300 mensen. Ja. Dus was leuk. Eerder op de middag hadden de vrouwen van Groene Uilen ook gespeeld. Ook een gelijkspel. Ja, het is, dat moet haast wel een unicum zijn. Ja. Dat je twee kwartfinales achter elkaar onbeslist hebt. Maar goed, daar waren we zelf niet bij. We kwamen bij de wedstrijd van de mannen. En er zagen we hele oude bekenden natuurlijk.
Sjoerd Koopman, Jeff de Vries, Sven van Mieghem, Tom Dijk.
Coach Hans Nieboer.
Coach Hans Nieboer, ja.
Ja, en het kan alle kanten op. Er zit heel veel ervaring in die ploeg. Terwijl bij Utrecht lijkt het... die hebben wel iets te verdedigen als nummer 1 van de pool van Dona.
Die zijn ook wel goed, maar die hebben niet zoveel oud-profs als dat ze bij Dona hebben.
Hey, en dit muziekje is mooi opgestart, want een van onze jeugdteams is natuurlijk ook... begonnen. Ik zeg één van onze jeugdteams, want de onder 19 die heeft met 94-76 verloren in Rijswijk. En dat is 18 punten verschil, dus het ziet er niet naar uit dat het goed gemaakt kan worden. Alles is mogelijk natuurlijk, maar het krachtsverschil tussen de nummer 1 en 8 van de ranglijst in zo'n wedstrijd, dat zegt wel genoeg. Het heeft ook alles te maken met de personele bezetting. Het team heeft alles gegeven. En uiteindelijk zullen ze aanstaande zondag om 12:30 een ultieme poging doen om alsnog voor een stunt te gaan zorgen in het Willem-Alexander Sportcentrum. En dan spelen ze dus de thuiswedstrijd tegen Lokomotief. En ik zou iedereen willen uitnodigen om bij die wedstrijd aanwezig te zijn. Het zou de laatste wedstrijd kunnen zijn. Ja, hopen we natuurlijk niet op. Maar het is wel een realistisch perspectief. Zo eerlijk moet je ook zijn. En misschien dat we een aantal van de jongens volgend jaar vaker terugzien bij het eerste. En dat is ook wel even leuk om te benoemen. In de opleidingslijn van Donar heb je ook nog de onder 16. Die speelt onder de vlag van Sleritas Donar. En die hebben met 94-87 gewonnen van Triple Threat uit Haarlem. En ook die return is komend weekend op zaterdagmiddag.
Alrighty, dank daarvoor Bas. Ik denk dat we wel kunnen spreken over een memorabele avond die we achter de rug hebben, jongens.
Ik heb mij meer dan kostelijk vermaakt.
Ik ook. En ik ga nog even de samenvatting terugkijken om ook nog even jouw zoetgevoiste stem weer te horen.
Ik heb het op een gegeven moment over The Mullet Man.
Kan er maar één zijn.
Die zit er niet in, maar ik heb nog een keer Here's Johnny geroepen.
Ik zag op een gegeven moment nam Dakota een foto met zijn vrouw onder de basket na de wedstrijd. Toen liep ik naar ze toe. Ik zei, I had to look twice. Who was the real Dakota there? Ja, hij snapte gelijk, omdat we een beetje op elkaar lijken.
Dat je inmiddels lang haar hebt.
En omdat zij natuurlijk ook gewoon een Dakota jersey aan had.
Ja, een Quinn jersey.
Een Quinn jersey inderdaad.
Nou, misschien kunnen we daar nog een keer misbruik van maken. Dat aangezien zij waarschijnlijk in een fysiek betere staat is dan Dakota.
Ja.
Goed, zij is meer de volleyballer. Hè?
Mannen, grote kans dat we volgende week iets later opnemen.
Ja, nog later, om 17:30.
Maar dat weten we nog niet zeker precies hoe dat gaat vallen. Dus
ligt een beetje aan wat externe factoren.
Ik ga dat dan wel even melden op social media. Maar het zou kunnen dat we in plaats van op maandag op dinsdag uitkomen.
Ja, maar...
Hoewel, het is nu ook dinsdag.
Ja, precies, dat besef je nu ook opeens.
Later op de dinsdag, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
Ja.
Ja. Okay. Dus nog even afwachten. Heeft iemand nog iets toe te voegen aan deze nu al legendarische aflevering?
Zeker niet.
Nou, ik zou maar een keer gaan afsluiten, denk ik.
Oké, dan ga ik het muziekje instarten. En dan wil ik jullie allebei bedanken voor de komst naar de studio natuurlijk.
Jij ook bedankt, Klaas.
Ja.
Voor het hosten van deze podcast. Ja. Ik wil ook natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren, want... Er kwam weer iemand naar mij toe vanavond die ook weer zijn waardering uitsprak voor onze podcast. Ik zei van, jij hebt misschien waardering voor ons, maar blijf ook vooral luisteren. Want daar doen we het ook voor.
Dat waarderen wij ook.
Soms ook een hele opgave. We zitten ook weer dik over het uur, dus mensen moeten hun routines aanpassen.
Precies. Wil je ons steunen? We hadden het er al even over in het begin van de aflevering. Dan kun je naar donarpodcast.nl, dan word je doorgeleid naar onze petje.af pagina. Bas, het laatste woord is aan jou.
Ik zou zeggen, tot Donar.